Ik wil nu vanuit Lucas 19 gaan lezen. Lucas 19, vers 1 tot en met 10. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte. Omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En alle die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan, om daar zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
Ja, dank jullie wel dat ik de gelegenheid heb om hier vanavond een en ander te zeggen. Op deze Bijbelopenavond. En wat ik dan te zeggen heb gaat eigenlijk over een Bijbelgedeelte waarvan je denkt, ja, dat kent iedereen. Wat moet ik daar nou over vertellen? Toch heb ik meteen ja gezegd om dat wel te doen. Waarom? Omdat het toch een heel fascinerend Bijbelgedeelte is. En waarom dat het zo is, dat zal ik in de loop van mijn verhaal wel nader vertellen. Ja, 14 miljard jaar geleden. Daar wil ik jullie vanavond mee naar terugnemen. We kijken gewoon niet op een paar jaren. Toen was er namelijk de Big Bang, de oerknal. Toen ontstonden, mensen die daar verstand van hebben, vertellen ons dat, tijd en ruimte. En iets wat begon in nog minder dan een punt, dat begon uit te dijen. En dat werd langzamerhand wat wij dan het heelal noemen. In dat heelal, wat nog steeds uitdijt, ontstonden melkwegstelsels. En in die melkwegstelsels daar ontstonden miljarden sterren. En om die sterren heen, daar ontstonden vaste en gasvormige planeten. Nou, onze zon, die we vandaag niet zoveel gezien hebben, de laatste tijd trouwens niet. Ja, die ontstond 4 miljard jaar geleden. En die bevindt zich in een van de buitenste armen van het spiraalstelsel van ons melkwegstelsel. Om die zon ontstonden gasvormige planeten zoals Jupiter, Neptunus en Uranus. En ook nog een aantal vaste kleine planeten, waarvan onze planeet de aarde er één is. En op die aarde, hoe is het mogelijk, daar ontstond wonder boven wonder, zou je zeggen, uit dode materie levende cellen. En die evolueerden weer tot meercellige, tot allerlei dieren, tot aapachtige, tot mensachtige. En tenslotte, daar waren wij. U, jij en ik. Moet je nagaan wat een oerknal allemaal niet kan veroorzaken. Dus ook alles wat we hier nou vanavond om ons heen zien, komt allemaal daardoor. En wat een blind evolutieproces, ook niet allemaal, waartoe het allemaal niet kan leiden. Nou, dan zeggen mensen dat toeval niet bestaat. Nou, daarin dus wel. Wonderen, ze bestaan niet. Nou, dit is toch wel een wonder te noemen dat het allemaal zo gegaan zou zijn volgens de geleerden. Ik weet niet of hier mensen zijn die dit niet geloven. Is er iemand die dit niet gelooft? Is er iemand die het wel gelooft? Nou. Ja, wat zijn jullie toch een stelletje ongelovigen. Want je moet een echt heel groot geloof hebben om dit aan te nemen, dat het zo gegaan is. En eerlijk is eerlijk, zo'n groot geloof heb ik dus niet. Ik behoor wat dat betreft tot de laatste der Mohikanen. Dat zijn de mensen, ja, tegenwoordig helaas ook in de kerken, die nog geloven wat de Bijbel vertelt over de schepping. De schepping van de hemel en de aarde. Wat er staat in het begin van de Bijbel, Genesis 1 en 2. Maar niet alleen daar, op allerlei andere plaatsen in de Bijbel gaat het ook over de schepping. Niet alleen dat er een God is die de wereld geschapen heeft, maar ook hoe hij dat gedaan heeft. En een van die Bijbelgedeelten, daar moest ik aan denken toen in verband met Zacchaeus, namelijk Jesaja 40. En Jesaja 40, daar wil ik een stukje uit voorlezen, waar God, je kan het lezen in vers 25 van Jesaja 40, waar God zelf door de profeet dit tegen zijn volk Israël zegt: met wie dan wilt gij mij vergelijken, dat ik hem zou gelijk zijn, zegt de Heilige. Heft uw ogen naar omhoog en ziet, wie heeft dit alles geschapen? Hij die het Heer, het leger, betekent dat, daarvan in grote getale uitleidt en elk daarvan bij name roept. Let erop, die elk, alles wat je dus ziet en wat de mensen zijn gaan zien door de betere telescopen, door de telescopen ook in de ruimte, de Hubble-telescoop, onvoorstelbaar wat je dan te zien krijgt. En er staat hier dat God elk daarvan bij name roept, door de grootheid van zijn sterkte en omdat hij geweldig van kracht is, er blijft niet één achter. En ja, als je dus kijkt naar alles wat dus buiten ons is, hè, de melkwegstelsels, de sterrenstelsels, die werkelijk miljarden sterren die er dus zijn. Ja, God heeft ze geschapen en hij kent ze allemaal bij namen. Dan moet God toch oneindig groot zijn. Want hij is groter dan alles wat ooit geschapen is en wat er is en bestaat. Als je verder leest in Jesaja 40, in vers 27, dan vervolgt God al dus: waarom zeggen jullie, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Dat gevoel kan je hebben. Dan kan je je voorstellen dat als je, ik weet niet, als je misschien hier bij Werkendam richting de Biesbos gaat, dat je dan nog een donkere hemel hebt en als het dan niet bewolkt is, ja, dan zul je de sterren waarschijnlijk ook heel erg goed kunnen zien. En wat kun je dan oneindig klein voelen? Ook de mensen die naar de maan geweest zijn, er waren gelovigen bij, ook ongelovigen, ja, die vertellen ook van dat kleine bolletje wat ze vanaf de maan zagen, de aarde, dat het eigenlijk onvoorstelbaar is. Zo nietig in dat verder donkere, duistere heelal. David in Psalm 8, die zingt dat eigenlijk ook. Als hij naar de sterren kijkt, naar het werk van Gods vingers, de hemel, ja dan, wat is de mens dat u aan hem denkt en dat u naar hem zou omkijken? En wat ben je dan eigenlijk? Als je kijkt naar de enorme schepping die er om ons heen is. En dan staat er, of David zingt dat dan eigenlijk, en het wordt ook door Jesaja bevestigd, dat God helemaal Israël niet vergeet. En David zingt in Psalm 8, toch hebt u hem bijna goddelijk gemaakt. En u hebt de mens gekroond met heerlijkheid en luister, want ja, de mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Kunt je voorstellen, wij mensen, wij zijn het toppunt van het hele universum. Alles wat er is. En je kunt zeggen, nee, de aarde draait om de zon en al die verhalen. Ik geloof nog steeds dat de aarde het middelpunt is van het totale heelal wat God geschapen heeft. En dat het God om ons mensen te doen is. Dat staat ook op andere plaatsen te lezen in al het Oude Testament. Ik denk ook aan Psalm 33. En straks dan wordt denk ik wel duidelijk waarom ik dat nou allemaal aanhaal. Het lijkt een hele omweg te zijn. Maar Psalm 33. Eigenlijk staat het ook al in die psalm, vers 9. Want hij sprak, God sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Niks, geen evolutieproces, niks, geen oerknal. God spreekt en zo lees je het ook in Genesis 1. Het is er ogenblikkelijk in een fractie van nog minder dan een seconde. En dan staat er verder in die psalm, in vers 13, de Heere schouwt uit de hemel, hij slaat alle mensenkinderen gade. Uit zijn woonplaats ziet hij naar alle bewoners van de aarde. Hij die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt. We zongen dat er eigenlijk ook met dat lied uit die bundel, naar aanleiding van psalm 139. En daar staat het ook. Heel duidelijk in aangegeven dat God onze schepper is, die ons formeerde in de moederschoot en dat hij dus ook alles van ons weet. Dat er niets in ons leven voor hem op geen enkele manier verborgen kan zijn of blijven. En wat zo mooi is dat in Psalm 33 vers 18 dan ook nog dit staat, zie des Heren oog is op hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid, dat is die op zijn vriendschap hopen. En mensen die met ontzag voor God vervuld zijn, die mogen weten dat God speciaal het oog op hen heeft. En daarom dat zij hoop hebben, mensen van de hoop, hè, dat is wat uw goede tierenheid, Heere, zij over ons gelijk wij op u hopen. Dat is wat, zeg maar, ook aan het begin van dit nieuwe jaar enorm belangrijk is. Wij hopen op God. We hopen niet op de leiders van de wereld die wel even klimaatverandering en al die problemen zullen aanpakken. Dat gaat ze ook nooit lukken. Deze wereld loopt wat dat betreft op zijn laatste benen. Wij als christenen, wij hopen op God en we mogen op hem hopen. Waarom? Omdat wij kennelijk als mensen in dat immense heelal een uniek wezen zijn. Dat wij bestemd zijn, wat God tegen Abraham zei, dat hij een vriend van God was. Of zoals Jezus tegen zijn discipelen zei, ik noem jullie niet langer slaven, maar ik noem jullie mijn vrienden. Wij mogen vrienden van God zijn. En zoals God nu al die sterren en die sterrenstelsels bij name kent, wat denk je, zou God dan de 6 tot 7 miljard mensen die er op dit moment leven, dan niet bij name kennen? En hij die alles in zijn hand houdt en die alles doorgrondt ook in het leven van de mens, zou hij niet gekend hebben alle mensen die voor ons geleefd hebben en die er niet meer zijn? God weet al lang van de mensen die er ook nog na ons zullen komen. Ja, bij David in Psalm 139 kun je dan zeggen, het begrijp is mij te wonderbaar, ik kan er niet bij. Inderdaad, we kunnen er niet bij, maar het is wel zo. Het is de zekerheid die we in de Bijbel vinden. En dat nu wordt ook met zoveel woorden En daarom vind ik dat verhaal van Zacchaeus ook zo fascinerend. Dat wordt bevestigd in die ontmoeting tussen Jezus en Zacchaeus. Want daar gaat het eigenlijk over in Lucas 19. En zo heb je nog veel meer gedeelten in de Bijbel waarin het gaat over ontmoetingen tussen Jezus en mensen. Soms hebben ze een naam, in andere gevallen horen wij de naam niet. Maar zeker is, denk aan die Samaritaanse vrouw, dat God, dat Jezus hen op het oog had. Lucas 19 is de enige plek waar Zacchaeus vermeld wordt in de Bijbel. Het gedeelte is al voorgelezen. En ja, we gaan daar nader naar kijken wat er staat in Lucas 19. Want het vindt allemaal plaats wanneer Jezus Jericho binnengaat en er doorheen trekt. Dan moet je weten dat Lucas eigenlijk in dat evangelie één voortdurende reis van Jezus beschrijft op weg naar Jeruzalem, waar hij namelijk zijn uitgang moet vinden. Zelfs als Jezus soms van Jeruzalem weer naar Galilea gaat, is hij toch onderweg naar Jeruzalem, want dat is zijn bestemming hier op aarde. Daarom is hij in onze wereld gekomen. Daarom is het kerstfeest geworden, omdat Jezus zou sterven aan een kruis. Denk maar aan Jesaja 53, de kameling uit Moreland, die dat in die boekrol zat te lezen in zijn rijtuig. En Filippus, die dan uitgaande van wat daar geschreven staat, hem Jezus Christus predikte. En dat was Jezus Christus en dien gekruisigd, want daar gaat het bij Jesaja over. Iemand die de plaats van anderen inneemt. En dat heeft Jezus dus gedaan. Jezus dus op weg naar Jeruzalem. En hij komt dan bij Jericho, de palmstad. Een hele belangrijke en prachtige stad, kennelijk ook in een hele mooie streek bij de Jordaan. De toegangspoort ook, zeg maar, richting Jeruzalem. De weg van Jericho naar Jeruzalem was niet zo'n makkelijke weg, denk maar aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En Jericho is een stad die er eigenlijk niet meer had moeten zijn. Maar er was een koning die die stad heeft herbouwd. En dat zou te gaan ten koste van zijn eerstgeboren zoon. En die is toen inderdaad ook gestorven. Jericho, weet je wel waar de muren van ineenstorten. Alleen maar doordat het volk van Israël daar 7 dagen lang en op de 7e dag nog eens 7 keer omheen liep. En toen uitbarstte in gejuich voor de Heer. Nou, dat Jericho. Jericho waar ook die hoer Rahab vandaan kwam, die ook in het geslachtsregister van de Heer Jezus staat. Nou, afijn, er is nog veel meer over Jericho te vertellen. En Jezus had daar inmiddels al iets geweldigs gedaan, namelijk de genezing van Bartimeus. De man die blind was en tegen wie Jezus zei, wordt ziende, het staat in hoofdstuk 18 vers 42... En Jezus zei dat tot hem, wordt ziende, uw geloof heeft u behouden. Nou, hij is niet de enige met wie Jezus zich gaat bemoeien. Want er is ook nog in die stad iemand die Zacchaeus heette. Als je kijkt in vers 5. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zei tot hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden. Daar heb je nou precies waar het mij daar straks om ging. Jezus kent deze mens bij name. Ja, misschien heeft iemand dat wel tegen hem verteld. Of had hij ooit, zo gaan we dan heel makkelijk redeneren. Maar het is eigenlijk heel bijzonder. Dat is ook iets wat vaker in de evangelie naar voren komt, dat Jezus namelijk mensen doorgrondde en kende. Hij wist, staat er, bijvoorbeeld als de fariseeërs onder elkaar aan het smoezen waren, dat wil niet zeggen dat Jezus een heel scherp gehoor had. Nee, hij wist wat de overleggingen van hun harten waren. En hij reageerde daar ook op. Hij zegt, ik weet wel wat jullie denken en waar jullie op dit moment het over hebben. Hij reageerde erop. Kijk, dat is mensen onmogelijk. Ik kan dat niet. Ik ken hier een aantal mensen bij name. Maar de meeste hier ken ik niet bij name. En ik ben ook niet paranormaal begaafd of iets dergelijks. Wat ik me daar ook bij zou moeten voorstellen, zodat ik het daardoor zou weten. En de Heilige Geest zal het mij om welke reden dan ook het niet duidelijk maken. Ja, bedoel, we kunnen ons aan elkaar voorstellen en dan kun je elkaar bij name kennen. Maar Jezus, hij was vol van de Heilige Geest, staat er ook telkens in de Bijbel, zeker met name ook in het Evangelie naar Lucas, komt dat naar voren. Van hem staat geschreven dat hij vol van de Heilige Geest was en bovendien dat hij, en denk dan aan het afgelopen kerstfeest, letterlijk is dat Christusfeest, hij is het woord van God, Johannes 1, dat in de beginnen bij God was en zelf God is. En geen ding is geworden van wat er ook bestaat zonder dat woord. Met andere woorden, die geweldige schepping om ons heen. En waarvan Jesaja dus vertelt en wat Genesis 1 en 2 naar voren brengen en ook andere Bijbelgedeelden. Daar is Jezus, ja, mag ik het even zo populair zeggen, heeft dat mede mogelijk gemaakt. Hij was erbij toen de hemel en de aarde in het beginnen geschapen werden. Hij is het woord van God. God sprak en het was er, hij gebood. En het kwam tot aanzijn. Het vlees geworden woord. Hij is God die mens is geworden. Dat was het grootste wonder van het kerstfeest. God die mens wordt. Kijk, wij waren er niet voordat wij geboren werden. Maar Jezus, hij was er al lang. Als de eeuwige Zoon van God die toen mens werd en die aan ons allen gelijk geworden is, uitgenomen de zonde, zegt de Bijbel. Dat zegt niet iedereen door de eeuwen heen trouwens, maar ook vandaag de dag ons na. Er zijn mensen die zeggen, ja, Jezus, maagdelijke geboorte, joh, dat kan natuurlijk helemaal niet, dat bestaat niet. Als je een beetje seksuele opvoeding hebt gehad, weet je wel dat het anders in elkaar zit. En nou, Jozef, die zal er heus wel wat meer van geweten hebben. En anders, en dat is al een heel oud verhaal, wat al eeuwen de ronde heeft gedaan, was er een Romeinse soldaat met wie ze iets had. Maar kijk, dan was Jezus precies dezelfde als wij. Ook inclusief de zonde. Maar de Bijbel is er volstrekt duidelijk over. Hoewel die mens is geworden als wij. In de Hebreeënbrief staat het ook heel duidelijk. Uitgenomen de zonde. Jezus was degene om wie alles geschapen werd. Dat universum begon niet met een oerknal, maar begon met het woord dat God heeft uitgesproken. Nou, dan kan je wel snappen. Eigenlijk kan je dus niet snappen, maar ik bedoel, dan kan je het wel logisch vinden dat als hij mens is geworden, hier op aarde. De eeuwige Zoon van God. En natuurlijk, hij heeft zijn goddelijke heerlijkheid niet vastgehouden, staat er in de Filippenzenbrief. Maar van tijd tot tijd kwam dat toch duidelijk naar voren. Hè? Als hij bijvoorbeeld de storm op het meer stilt, dan vallen die discipelen van hem in aanbidding in die boot voor hem neer. En aanbidden, dat mocht je alleen maar God. Maar ze aanbidden hem. Want wie is toch deze, dat de zee en de golven en de wind naar hem luisteren? Ja, dat had hij wel geen vreemde. Dat staat in de psalmen, dat God ook over het water loopt. En dat hij de wind en de golven, de zee beveelt. Ze luisteren alle ook naar hem. Als je dat gaat beseffen, wie Jezus in werkelijkheid was en is en nog steeds is. Ja, dan is dat geen wonder dat hij daar, als hij onder die boom stilstaat, ogenblikkelijk weet dat is Zacchaeus en geen ander. En dat er dus voor hem ook helemaal niets verborgen is, in wat er leeft in die Zacchaeus. Wat er met die man aan de hand is. En ja, dat heeft geweldige gevolgen voor deze man. Dat hij dus van verre de gedachten van Zacchaeus verstaat. En dat hij hem ook, net als hij al die sterren en sterrenstelsels bij name kent, ook deze man. Nou, wie is Zacchaeus? Wat stelt hij voor te midden van al die mensen eertijds in het Romeinse Rijk? Dat hij toch zijn aandacht op zo iemand vestigt. Zacchaeus, hij moet uit die boom komen omdat Jezus hem bij de naam noemt. Hij weet, ik zei dat net eigenlijk al, hij weet ook wie hij is. En niet alleen zeg maar dat hij Zacchaeus heet, maar ook wat voor iemand dat deze man is. En ik ga er zo dadelijk wat meer over vertellen. Een man die in ieder geval ook wat betreft de mensen in zijn tijd letterlijk de boom in kon en ook figuurlijk. Een man die slecht bekend stond, die ja, toch heel wat mensen heeft die hem niet mochten. En ja, misschien herkennen we dat ook uit ons eigen leven. Dat je wel eens omvalt met mensen of dat mensen raar naar jou kijken of dat je miskend voelt. En dat je ook wel eens afvraagt, ja, maar te midden van al die miljarden mensen die er op dit moment leven in ons land. Als je wel eens in een winkelstraat komt en je zit daar zo eens te kijken naar al die mensen die daar heen en weer deinen. Dan denk je, ja, wie ben ik nou? Zou in de hemel echt iemand zijn die dan naar mij kijkt? Ik ben zo onbetekend, wat stel ik voor? Ja, en dat is toch wat de Bijbel ons duidelijk maakt. Ik heb al een aantal dingen genoemd. En ook hier bij Zacchaeus blijkt dat weer, God weet alles van ons. Jezus is volstrekt op de hoogte van alles wat er rijlt en zeilt in uw, jouw en mijn leven. En ook in de gemeente waar je deel van uitmaakt. Want dat staat in dat laatste Bijbelboek, de brieven die Jezus laat sturen aan die 7 met name genoemde gemeentes. Heb je ook weer, hè? Gemeentes, die hebben ook namen voor hem. Dan begint hij die brieven ook met, ik weet. En dan komen de dingen waarvan hij op de hoogte is. Positieve dingen, maar ook vele negatieve dingen. Dat is het eerste wat ons eigenlijk moet opvallen bij die Zacchaeus. Dat hij dus bij namen gekend wordt. En dat er iemand is die zijn naam uitspreekt. En dan moet je nagaan, zijn naam betekent rechtvaardige. Hoezo rechtvaardig? Want dat is waar de mensen van overtuigd waren. Die Zacchaeus is zijn naam eigenlijk niet waard. Dat is een onrechtvaardige. En eigenlijk is dat ook zo. Ik denk, goed beschouwd kan niemand, zou ook u, jij en ik, die naam niet kunnen dragen. Want zijn wij dan rechtvaardige mensen? Doen wij alleen maar goed, zodat God bij wijze van spreken ons zou kunnen complimenteren? In het 18e hoofdstuk gaat het over een collega van deze Zacchaeus, een tollenaar. En over een geestelijke leider van Israël. En die geestelijke leider, ja, die stond er in de tempel. En die stond er eigenlijk ja, zo tegen God te bidden, te praten. Zo van, ja, u moet toch wel bijzonder blij met mij zijn. Maar kijk eens hoe geweldig ik ben, wat ik allemaal presteer en doe. Terwijl die tollenaar van verre bleef staan en zelfs niet eens zijn ogen durfde op te heffen naar de hemel. En wie ging er meer gerechtvaardigd naar huis, zegt Jezus dan. Nou, niet die fariseer die zichzelf zo geweldig vond en zichzelf rechtvaardig achtte. En zoals later ook Paulus, het zei van, dat is eigen gerechtigheid. Hij had het ja, meer beter gedaan dan de meeste van zijn tijdgenoten. Hij heeft het leren achten als drek en vuilnis toen hij Jezus leerde kennen. Want een mens is verre van rechtvaardig. In Psalm 14 staat het ook, hè, van dat niemand rechtvaardig is voor God. En Micha, de profeet Micha, zegt dat de meest rechtvaardige mens nog erger is dan een stekelheg. Ja, toch allemaal niet van die opwekkende dingen, hè? Dat moet je, weet ik, bij een heleboel mensen in de kerk vandaag, en dat bedoel ik de kerk heel breed, bij een heleboel mensen moet je daar niet mee aankomen, daar word je depressief van. Zijn we dan zo slecht? Dat valt toch allemaal nog wel mee? Nou, we zijn in ieder geval, voor ik daar zo dadelijk wat meer over zeg, we zijn allemaal wel verloren mensen. Net als Zacchaeus. Want dat is wat Jezus ook zal zeggen over deze, bij alles wat hij over Zacchaeus zegt, dat is heel weinig. Zegt hij dat de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Deze Zacchaeus is een verloren mens. Dat is een mens die ten dode is opgeschreven, die geen toekomst heeft. En weet u, dat is nou precies de toestand van de mens zonder Jezus en zonder God. Jezus had het al eerder gezegd van, hij is gekomen dus om niet om rechtvaardigen te behouden, maar om het verlorene. Want ja, de gezonden die hebben de heelmeester niet nodig. Hij is gekomen voor de zieken, mensen die ziek van de zonde zijn. En dat het kerstfeest is geworden, dat het woord vlees is geworden, dat is de liefde van God voor een verloren wereld. Een wereld die geen toekomst heeft, die alleen maar het oordeel wacht. Maar als hij komt, dan is dat juist om mensen ook van die verlorenheid te redden. Je zou kunnen zeggen, we zijn allemaal verloren zonen en dochters van God. Deze Zacchaeus was dat in ieder geval volgens Jezus. Want hij kwam weliswaar uit het geslacht van Abraham. Hij was een zoon van Abraham. Dat was naar het vlees ook zo. Wij niet. Tenminste, dat neem ik aan. Tenzij we Joodse voorouders zouden hebben. Maar ja, toch is Abraham onze geestelijke vader. Hè? Zo spreekt Paulus erover in de Galatenbrief. Maar die Zacchaeus was een verloren zoon van Abraham. En ja, dat geldt eigenlijk ieder mens die ooit van Noach afstamt. Want zoals wij hier nou zitten en de mensen die met ons leven, stammen allemaal af van Noach. En natuurlijk, Noach brengt ons voor de zondvloed terug naar de eerste mensen die God geschapen had. Het eerste mensenpaar, Adam en Eva. En de apostel Paulus zegt dat door Adam zowel de zonde als de dood in de wereld is gekomen. Je kunt het in Romeinen 5 lezen. En hoe dat allemaal gekomen is, lees je in Genesis 3. Voor de zondeval was het zo dat Adam en Eva wel konden zondigen, maar niet hoefden te zondigen. Maar na de zondeval zijn ze slaven van de zonde geworden. En zo is niet alleen de dood, maar ook de zonde doorgegaan in de generatie die uit hen geboren zijn. Met andere woorden, als wij geboren worden, als we het levenslicht hier zien, dan is de zonde iets wat onafwendbaar komt in je leven. En dat is niet omdat je je vader en moeder gaat imiteren, maar dat zit in, laat ik het maar een beetje modern zeggen, dat zit in je genen. Je bent in zonde ontvangen en geboren. Je komt tot zonde en daarom dat Paulus ook kon zeggen, wij derven de heerlijkheid van God. Wij missen dat. En die is ook niet zichtbaar in de mensen van deze wereld, in die verloren kinderen van God. En weet u wat nou het wonder is, dat, en dat lees je in Genesis 3, dat God zich daar nooit bij heeft neergelegd. Dat het daar al begint wat, zeg maar, door de eeuwen heen, door de hele Bijbel heen, als een rode draad loopt naar Jezus. Als de engel bij Jozef komt om te zeggen, Jozef van, neem Maria tot je vrouw, want wat uit haar verwekt is, is heilig. Dat is niet van overspel, dat is niet van zonde. Dat is juist omdat hij zijn volk zal komen redden van de zonde. De hele uitverkiezing van een volk Israël heeft te maken met het komen van Jezus in deze wereld. De vleeswording van het woord dat God mens werd. En dat heeft maar één doel. Dat is dat wat verloren dreigt te gaan, dat dat gered zou worden. Dat komt hij zoeken. Daar is hij op uit. Als hij rondgaat hier in deze wereld, Die jaren dat hij onder de mensen was en dat de mensen zijn heerlijkheid hebben gezien. De heerlijkheid als van de Vader. Genade op genade. En genade betekent altijd dat je niet krijgt wat je eigenlijk verdient. Barmhartigheid, dat is een ander woord in de Bijbel, betekent dat jij krijgt wat een ander voor jou verdiend heeft. Waar je geen recht op hebt. Maar wat je wel krijgt. En dat is Jezus ter voeten uit. De genade Gods heilbrengend verschenen in het vlees. Zegt Paulus, of schrijft Paulus aan Titus. Hij is gekomen om te redden. Wie? Al die verloren mensen. En allen die hem aannemen. En dat is het tweede wonder van het kerstfeest. Het eerste is dus dat God mens wordt. Maar het tweede dat is, en dat staat in de eerste Johannesbrief, dat wie Jezus aannemen. Mag ik het zo zeggen, wie op de een of andere manier met hem in zee gaan. Die ontvangen de macht, die ontvangen het privilege om kinderen van God genoemd te worden. En in de eerste Johannesbrief staat het zo, ziet welke liefde de Vader ons gegeven heeft. En dan moet je aan Jezus denken en aan het kruis, dat is de liefde van God. De liefde van God is niet lievigheid, wat ze er tegenwoordig van maken. En dat maakt niet uit hoe je allemaal leeft en God vindt het niet zo erg, nee, Gods liefde. Van hem die ook een verterend vuur is. Is dat wij. Dat hij zijn zoon heeft gegeven. Opdat wij kinderen van God genoemd worden. En we zijn het ook. Wat ik ermee wil zeggen is dit. Van, je hoort dat wel eens zeggen. Klinkt heel makkelijk. En klinkt ook heel mooi. Hè, zo van ja. Eigenlijk is ieder mens een kind van God. Maar dat is niet waar. Jezus zei eens een keer tegen de geestelijke leiders van Israël. Moet je nagaan wat hij zei tegen de leiders van Israël. Jullie hebben niet God, maar jullie hebben de duivel tot vader. Want jullie doen zijn werken. Natuurlijk ook voor die geestelijke leiders was Jezus gekomen. Ook die mensen heeft hij altijd uitgenodigd en heeft hij ook gezocht. Alleen ze hebben hem niet aangenomen. Ze zijn zelfs veel verder gegaan. Ze hebben hem overgeleverd en uitgeleverd aan Pilatus. Ze zijn moordenaars van de Messias geworden, van degene die hen kwam redden van hun zonde. Zacchaeus. Zijn naam betekent rechtvaardig. Maar Jezus zegt, hij was verloren. En dat verloren was niet omdat hij een grotere zondaar was dan andere mensen. Dan die geestelijke leiders. Dan die mensen die daar op een bepaald moment in vers 7 en toen zij het zagen. Morden zij allen en zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Ja, dat zeggen alleen bij een zondig mens. En jijzelf dan? Ga eens voor de spiegel staan. Ga eens voor de spiegel van het woord van God staan. Ben jij dan beter? Nou, dat had dan niemand met goed fatsoen kunnen zeggen. Maar dat zeiden de mensen van wie die de boom in kon. Ook in figuurlijke zin. Maar Zacchaeus zelf. Oké. Je hoort Jezus niet zeggen dat hij een zondig mens is. Hè? Dat staat er nergens. Wel dat hij verloren is. Nou, hij had daar in die boom kunnen blijven zitten. Want het was helemaal niet zijn opzet om op die dag Jezus in zijn huis te ontvangen. En hij had er dus voor kunnen kiezen. Ja, wacht even. Ik zit hier mooi en ik blijf hier zitten. En ik neem die man niet mee in mijn leven. Ik kijk wel uit. Blijf zitten waar je zit en verroei je niet. Want ja, er staat dan wel, en hij trachtte te zien, vers 3, wie Jezus was. Maar ja, dat kan gewoon een soort toeristische aanleg geweest zijn. Zo van, ja, als je, dat heb je voor als er ergens brand is. Dat heb je van die ramptoeristen. Dan ga ik eens even kijken waar al die sirenes naartoe gaan. Toch? Dan willen mensen willen daarbij zijn, nieuwsgierig. Nou, Jezus, dat was een soort happening. Net zoiets als wanneer Willem-Alexander en Maxima hier naar Werkendam zouden komen. Nou, bedoel, je hebt helemaal niks met die mensen. En het is echt niet zo dat Willem-Alexander dan opeens uit zijn auto stapt en dan naar iemand van ons toe komt en zegt, ik wil vandaag in je huis zijn. Kan ik niet bij je komen eten? Jongen, je zou, ik weet niet wat, schrikken. Ik denk, ja, wat moet die man voorzetten? Kan, moet ik patat voor hem gaan halen of een blik nachi opentrekken? Hè? Nou. Dus hij had gewoon niks kunnen doen. Denk, ja, Jezus, bekijk het maar. Mij niet gezien. Hij wilde Jezus zien. Nou, hij had hem gezien. En ja, ik weet, ja, misschien is het niet goed hoor, maar dan probeer ik me dat voor te stellen dat ik nou in die boom zat. Want ik wil Jezus zien. Ik wil die man ook wel eens zien over wie die gehoord zal hebben. De naam van Jezus was op vele lippen. En zeker daar in die doorgangstad van Jericho. En ja, dan schrik je je toch, ik weet niet wat. Want er staat dat Jezus hem niet alleen met de naam noemt, er staat, en toen Jezus bij die plaats kwam, bleef hij dus blijven stilstaan en keek naar boven. Hij keek dus recht in de ogen van Zacchaeus. Ja, dan heb je het toch niet meer. Ik denk, ja, dat was niet de bedoeling. Ik wil wel u zien. Kijk, en als Jezus nou gewoon doorgelopen was, zonder erg, dat was de bedoeling, dat had hij ook gedacht. Jezus, die loopt er onderdoor, hè. Ik heb hem lekker gelukkig goed gezien. Ik ben nog wel eens een keer toen in Middelburg in Zoutenland op vakantie was. Toen hoorden we dat Willem-Alexander en Maxima naar Middelburg zouden komen. Nou, toen zijn wij daar ook naartoe geweest. En we stonden er ook vlakbij. We hebben foto's van en een filmpje en zo. Maar ja, het was, wij gingen er niet naartoe met de bedoeling dat Willem nou ja, bij ons vakantiehuisje eens even kwam kijken hoe wij het daar maakten. En dus die man die liep gewoon door. Nou, leuke ervaring. Zo had het dus voor Zacchaeus, denk ik, bedoeld geweest. Meer niet. En moet je nagaan, dat staat precies daar stil. En dan wordt hij ook nog aangesproken met naam en toenaam. Iemand die mij kent. En dat is nou wat ik altijd zo fascinerend vind, dat God je bij namen kent. Ook ons. En dat hij precies weet hoe wij in elkaar steken en wie wij kennelijk zijn. Dan hoeft hij eerst niet te informeren. Zo van, ja, kan die man nou eigenlijk wel bijbelstudie komen geven? Hè? Van, nou, dan kun je als comité natuurlijk informeren van, deugt die wel? Past die wel een beetje bij ons? Nee, gewoon. Tegelijk noemt hij bij de naam. En dan, wat Jezus tegen hem zegt, dat is ook heel opvallend. Jezus die gaat hem niet uitlachen of zo. Die zegt niet, joh, wat zou jij daar nou? Wat is dat nou weer voor rarigheid? Of zit je dan wel lekker? Ja, weet je wat wij allemaal voor onzin uitkramen, hè? Als wij zoiets zouden meemaken. Nee, dan zegt Jezus tegen hem dus, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis vertoeven. Ja, dat verzint Jezus niet de plekken. Weet u, als Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoet, dan staat er in het begin van Johannes 4, want daar kun je dat vinden, dan staat er dat Jezus door Samaria moest gaan. Van wie moest hij dat? Van God, van zijn vader en van hemzelf. Want hij wist al van die vrouw die daar komen zou bij die put. Daarom ging hij dwars door dat land heen. Dat deed een normale Jood niet. Die ging de omweg door het Overjordaanse. Maar hij dus dwars door dat Samaritaanse land. Om haar te ontmoeten. En hij gaat hier door Jericho. En hij gaat voor dat mannetje daar in die boom. Die heeft hij op het oog. Hij wist. Als Jezus dus dichterbij komt, weet hij, ja, daar staat hij. En dan gaat hij stilstaan en hij ziet hem. Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis zijn. Jezus nodigt zichzelf uit. Nou, ook al zoiets, ja. Er staat niet dat Zacchaeus zei van, ik kom die boom uit en komt u dan, misschien wilt u, heb u wel honger of dorst, of wil u uitrusten? Nee, Jezus komt er zelf mee. Verder zegt Jezus niet zo heel veel, hè, hier in deze geschiedenis. Nou, er staat dan en hij kwam vlug naar beneden. En hij ontving Jezus met blijdschap. Heel anders dan die mensen van wie er staat. Toen zij het dus zagen, moorden zij alle en zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Waarom vonden zij deze Zacchaeus een zondig mens? Kijk, dat zeiden ze om verschillende redenen. Allereerst om wie hij was. In de praktijk, gewoon zoals ze hem kenden, zoals ze hem meemaakten. Namelijk, hij was, staat er in vers 2, Zacchaeus. En zie, er was een man Zacchaeus geheten, die op het tollenaar was en hij was rijk. Als iemand rijk is, dan betekent dat ook heel veel jaloezie. Maar op het tollenaars, dat was ook een slag mensen, daar was men niet blij mee, laat ik het zo maar zeggen. En die mensen, dat waren de echte zondaars. Natuurlijk, we zijn allemaal zondige mensen. Natuurlijk, niemand is volmaakt. Ja, natuurlijk ben ik zondig. Maar als je nou je zonde moet beleiden van vandaag. Kan je het bij de naam noemen? Kan je er een lijstje van maken? Ja, heer, ik heb gezondigd vandaag. Ik zou eigenlijk niet weten precies wat, maar... Maar dat zal wel, want ja, we zijn allemaal zondige mensen. Tuurlijk, niemand is volmaakt. Zo maken wij ons daar. Ik praat maar even in het algemeen. Ik heb het nou niet direct over u of jou. Maar zo kunnen wij er makkelijk over praten. En theologisch gezien wisten die leiders van Israël natuurlijk ook. Dat zij zelf zondige mensen waren. Maar die Zacchaeus, dat was een echte zondaar. Daar kon je het aanwijzen. En... wat hen ook niet zinde was, dat die Jezus, daar heb je hem weer, zich opnieuw vergalopeert door met dat soort lui in zee te gaan. Dus bij zo iemand over de drempel te stappen. Waar je mee omgaat, word je mee besmet, toch? Dat zegt het spreekwoord. Nou, daar hebben ze helemaal gelijk in. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dat is wat Zacchaeus gaat merken. Als je met Jezus omgaat, word je op de een of andere manier door hem... Ja, nee, niet besmet met zonde. Maar je wordt gereinigd van je zonde. En je wordt veranderd. Want dat is geheid wat er gebeurt. Als je Jezus ontmoet, dan blijf je nooit dezelfde. Die Samaritaanse vrouw over wie ik het had, nou, is echt niet dezelfde gebleven. Die heeft ongetwijfeld haar leven veranderd. Jezus is degene die levens verandert. En dat gebeurde toen, gebeurde ook met iemand als Paulus. Gebeurt ook met Petrus, hè, net zo goed. Want die hadden ook bekering nodig. En dat gebeurt ook met ons. Als wij Jezus werkelijk ontmoeten, dan gaat er ongelooflijk veel veranderen. Dan kun je nooit, zeg maar, ik zeg altijd maar de kerk inkomen zoals je er, de kerk uitgaan zoals je erin komt. Want waarom is Jezus gekomen? Om het volk van de zonde te redden. Hij is niet gekomen om met ons te dineren. Of met ons is over allerlei leuke dingen te praten. Hij is gekomen ook in de eerste plaats om ook ons van onze zonde te redden. Waarom werd Zacchaeus dan als een grotere zondaar beschouwd dan de anderen? Dat was dus omdat hij oppertollenaar was. Zijn naam laat zien, Zacchaeus, dat hij een Jood was. En tollenaars, die Joden waren, de meeste tollenaars waren Joden... die stonden in dienst van de overheid. Alleen, die overheid was de bezettende macht, de Romeinse macht. En ze waren dus mensen die heulden met de gehate vijand. Landverraders. Bovendien was een tollenaar in die tijd iemand die op die manier behoorlijk zijn eigen zakken kon vullen. Die rijkdom... waar hiervan staat dat Zacchaeus rijk was, schreef men ongetwijfeld daaraan toe. Of het echt zo is, daar kom ik op terug. Wat dat nou precies betekent dat hij op het tollenaar was, daarover gaan de meningen uiteen, was hij hoofd van een soort douanekantoor. Of was het zo dat hij, dat gebeurde in die tijd namelijk, dat je kon bij de Romeinen kon je het tolrecht pachten. Je betaalde daar een flinke som geld voor, maar dan kon je ook flink geld innen. En had hij dus allerlei gewone tollenaars in dienst die voor hem die tol, ja, ook daar bij Jericho en op andere plaatsen inden. Nou. Of hij inderdaad iemand was die de zakken vulde ten koste van anderen, is zeer de vraag. Wat helaas in onze tijd niet de vraag is als het gaat om een heleboel mensen, want we leven in een graaicultuur. Ik ga er geen voorbeelden van noemen, maar als je dat soms hoort, dan denk je, jongens toch. Mensen die stikken van het geld en nog niet tevreden zijn en nog meer moeten hebben. Bonussen en salarisverhogingen en ja, die graaicultuur die in onze maatschappij volop aan de gang is. Nou, Zacchaeus was daar eigenlijk een uitzondering in. Heel vaak wordt Zacchaeus afgeschilderd als zo'n slechte tollenaar. Hè, ook als er over hem gepreekt wordt of bijbelstudie. Maar hij was gewoon rijk. Daar kon hij misschien niks aan doen. Had hij geërfd. Want hij had het waarschijnlijk niet onrechtvaardig verkregen. Want later zegt hij, indien ik in vers 8 iemand iets heb afgeperst. Mocht het zo zijn. Dan moet hij zich nog eens goed achter zijn oren krabben. Zijn er mensen die ik getild heb? Nou, Jezus zegt ook niet tegen hem, wacht eens even, Zacchaeus, dat heb je gedaan, hè? Ik kan je wel een lijstje van namen geven. Of ga dat voor jezelf maar eens maken. Nee, helemaal niks. Als ik dat gedaan zou hebben. Het bezit, hij zegt, mijn bezit. Dat heeft hij rechtmatig verkregen. Waarvan hij dus zegt, ik ga het aan de armen geven. Ik kom erop terug waarom dat hij dat zegt. Maar in ieder geval, wij moeten hem niet al te zwart afschilderen. Wat we heel gemakkelijk doen met anderen. Nu met onszelf. Ja, zou je zeggen, maar wacht even. Zacchaeus is rijk. Laat Lucas nou de evangelist zijn die nogal eens een keertje die rijkdom van mensen laat aanhalen door Jezus. Ik noem een paar voorbeelden. Hè, we kennen die wel. Die rijke dwaas. Hij dacht, ik ga nog een paar schuren bouwen. En die stouw ik helemaal vol. En ja, dan later ga ik ervan genieten. Dat zijn de mensen die sparen en naar zich toe halen en zeggen, en als ik later met pensioen ga, dan ga ik heerlijk. Nou, je weet, die dwaas, Jezus noemde hem letterlijk een dwaas, zijn leven werd van hem afgeëist. Het moment kan komen dat je helemaal niet ervan kunt genieten. En dat je alleen maar, ja, het geld heeft eigenlijk jou, in plaats van dat jij geld hebt. De leerlingen van Jezus hebben het gehoord, en dat staat in Lucas 18, dus ook net hiervoor, dat een rijke, maar moeilijk het koninkrijk kon binnengaan, want, kijk maar naar die rijke jongeling. Die was ook rijk. Maar Jezus zegt, ga heen, verkoop alles wat je hebt en volg dan mij. Ja, maar dat was een brug te ver, dat kon niet. Toen zei Jezus dus, ja, maar een rijke kan moeilijk het koninkrijk binnengaan. Als die rijkdom namelijk datgene is wat jou heeft in plaats van wat jij hebt. En ik moest in dit verband ook denken aan de apostel Paulus. Wat hij schrijft aan Timotheus. En waarvan ik altijd denk dat gaat over ons. Want wij leven in een van de meest welvarende landen van de wereld. Natuurlijk, er zijn in ons land ook arme mensen. Maar die arme mensen hebben toch nog veel meer dan een heleboel mensen elders in de wereld die helemaal niks hebben. Nou, dan zegt Paulus tegen Timotheus dat wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik en in vele dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarna te haken zijn sommigen zelfs van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Rijkdom, er staat ook in het boek Spreuken, heeft vleugels. Kan zomaar opeens weg zijn. Even later schrijft Paulus dan hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld. Nou, daar horen wij toch wel een beetje toe. Hè? Natuurlijk, je hebt nu mensen die talloze keren rijker zijn dan wij. Maar die moet gij bevelen niet hooghartig te zijn en hun hoop gevestigd te houden. Niet op onzekere rijkdom, maar op God die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft. Het is niet erg om rijk te zijn. En je mag het ook gebruiken voor jezelf, zegt Paulus. Maar ook om wel te doen. Rijk te zijn in goede werken. Vrijgevig en mededeelzaam. Waardoor ze zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren. Om het ware leven te grijpen. Rijk zijn op zichzelf is helemaal niks mis. Maar wat doe je ermee? En God had het in Deuteronomie 15, kun je dat lezen. Heeft God het de volk al voorgehouden. De armen zullen altijd onder jullie zijn. Maar jullie zijn met je rijkdom verantwoordelijk voor die armen. Je moet niet vastzitten aan die rijkdom. Je moet ervan delen. Dan zal ik de Heer, jullie God, jullie zegenen. Dat wil God. En dat is nou wat hier bij Zacchaeus naar voren zal komen. Dat gaat hij doen. Dat is namelijk waarin Jezus hem zonder woorden, zonder preken gaat helpen. Want dat is ook heel bijzonder. Kijk, bij die Samaritaanse vrouw, als zo prachtig dat Jezus dan op een bepaald moment zegt, ga en haal de man. En nou, dan komt ze voor de draad, nee, ik heb geen man. Waarop Jezus dan heel duidelijk maakt van ja, dat klopt, je hebt er 5 gehad en waar je nu mee samenwoont, is jouw man helemaal niet. Daar, eigenlijk zegt Jezus dan zelfs niet, oh, ben jij nou te slecht, hè? Of zo. Hij constateert wat de werkelijkheid is van haar leven. Hier bij Zacchaeus. Maar, de Heer Jezus, geen woord. Niet een opgeheven vingertje, denk erom, Zacchaeus. Zo van, nou ben ik hier bij je binnen in jouw huis, want ik moest hier zijn om eens een flinke donderpreek te houden. De enige die wij daar horen in dat huis, dat is Zacchaeus zelf. Maar Zacchaeus ging staan en zei tot de Heer Jezus, dat is wat Jezus in hem losmaakt, zonder dat Jezus iets zegt. Gebeurt dat? Dat is de Heilige Geest, hè, die zo mensen als het ware in bezit neemt en verandert. En dan zegt hij, zie de helft van mijn bezit, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Dus hij was zo ontzettend rijk, dat als hij de helft van zijn bezit weggaf, dat hij nog de helft over had. En dat hij daarvan, mocht hij iemand benadeeld hebben, nog viervoudig kon vergoeden. Nou, dat viervoudige, dat is wat de wet van God ook in bepaalde gevallen, nou, als je echt onrechtmatig iemand, ja, in mijn plat uitgedrukt belazerd dat, ja, dan moest je dat viervoudig vergoeden. En het geven van de armen, dat is vrijwillig, maar dat is waar de Heer je toe uitnodigt in Deuteronomium bijvoorbeeld. Ik noemde het al, Deuteronomium 15. En hij zal je zegenen als je dat doet. Als jij van je rijkdom kunt geven, weldoen aan anderen. En spontaan komt dat hier bij hem naar boven. Eigenlijk ongelooflijk. Een mens die daar dus in die boom kruipt. En zegt, ik wil Jezus wel eens zien. Die dan eigenlijk door Jezus gezien wordt. Die bij hem thuis wil zijn. En dan is het helemaal geen punt. Dan is er ook geen discussie. Dan hoeft hij niet aan Jezus te vragen, ja, wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou veranderen in mijn leven? Nee, dat gebeurt gewoon. Dat is eigenlijk de redding. Want dan gaat Jezus zeggen. En Jezus zeide tot hem, dat zegt hij tegen Zacchaeus, heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Nu blijkt dat hij inderdaad een nazaad van Abraham is. En dat hij gered is. Er staat helemaal niet in dat hij ging geloven in Jezus, of dat Jezus aannam. Het gebeurt gewoon. Een verloren mens die gevonden wordt door hem, waarvan de Bijbel volstrekt duidelijk ook weer in is, die niet wil dat sommigen verloren gaan, maar alle komen tot erkentenis van de waarheid. Zacchaeus wordt niet voor een keuze gesteld. Hij, zeg maar, krijgt niet te horen van, wat je ook hebt, hè, van dat een spreker, nou die, ja, wilt u dan gaan staan of wilt u uw hand opheffen als u dit, en u mag ook naar voren komen. Helemaal niks. Werkelijk helemaal niets van het alles. Geen bekeringsmethodes die je hieruit kunt destilleren. De redding geschiet. Want dat zijn wonderen die God verricht. Weet u, ik mag al sinds 1972 in ieder geval predikant zijn. Ik ben dan inderdaad officieel nu met pensioen, met emeritaat zoals dat dan heet. Ja. Het grootste wonder heb ik altijd gezien, dat is niet iets wat ik doe of wat ik bij mensen losmaak. Maar dat je mag vertrouwen dat God zelf door het woord dat jij brengt, dat hij zijn weg daarmee gaat. Het is zijn werk. Ik was er heel gauw toen ik ben begonnen in Meerkerk. Ik was er al heel gauw achter. Ik kan niemand overtuigen. Dat was niet omdat ze daar in Meerkerk allemaal van zulke dwarse mensen waren. Die waren er ook wel. Maar ja, die heb je overal. Ben ik misschien zelf ook wel. Nou, maar je kunt mensen niet overtuigen. En ik kon toen al praten als brugman, zeggen ze wel eens. Hè? Ik had echt mijn mondje wel bij me. Maar je overtuigt mensen daar niet mee. Je kan het redeneren. Maar overtuigen, dat doet de Geest van God. En dat mag je ook met een gerust hart aan hem overlaten. Dat is wat hier gebeurt. Jezus vol van de Geest. En daarom dat dit allemaal gebeurt. Nogmaals. Hij was een verloren mens. Maar hij was niet per se slechter dan andere mensen. Hij was zeker niet zondiger dan die geestelijke leiders van Israël, die hier ook vast en zeker bij waren. Want dat waren mensen die willens en wetens Jezus hebben afgewezen. En dan heb je een grotere zonde. Wat voor zonde je ooit ook gedaan hebt. Misschien net als die Samaritaanse vrouw. Maar als je Jezus afwijst, dat is eigenlijk ook de enige zonde die God niet vergeeft en ook niet vergeven kan. We horen wel eens over de zonde tegen de Heilige Geest. Nou, de Heilige Geest verheerlijkt tegen Jezus, die getuigt van hem. En als je dat weerstaat, Jezus zegt, je kunt tegen de Zoon des mensen kun je zondigen. Dat kon op dat moment dat hij op aarde was. Maar als je hem verwerpt, het getuigenis van de Geest, ja, dan is er geen toekomst. En dan gaat een mens verloren. Wat hij dus niet wil, want hij is gekomen om het verloren. En in principe is dus elk mens een verloren mens om die te zoeken en te vinden. Daar moet je ook oppassen van hem daar niet te veel gewicht in. Ja, hij wilde Jezus zien. Hè? Ja, kijk, en dat is nou het gevolg. Als je Jezus wil zien, mensen, wil Jezus zien? Nee. Jezus was hem al lang voor. Jezus wilde hem zien. Daarom ging hij door Jericho. Daarom bleef hij onder die boom staan. Want hij wilde die man in de ogen kijken. En hem een nieuw leven geven. Dat is de werkelijkheid. En zo is het ook als het gaat om ons eigen leven. Niet omdat ik hem heb aangenomen. Maar omdat hij me heeft aangenomen. Misschien van jongs af aan, dat je in een gelovige gezin, zoals Timotheus, bent opgegroeid. Of misschien dat je later tot geloof bent gekomen, maar altijd is hij de eerste. Hij weet ons te vinden. Ik ga afsluiten. Ik ga ervan uit dat we allemaal zoals we hier zitten, dat wij mensen zijn die Jezus Christus kennen. En die weten, hij heeft mij gezien. Maar zelfs al voordat ik geboren werd. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin toen ik gevormd werd in de moederschoot. Toen wist hij al van mij bestaan. Hij die al die sterrenstelsels gemaakt heeft, al die prachtige dingen aan de hemel. Hij zag dat dat mannetje wat ik zou worden, dat had hij al lang gezien, had hij al lang op het oog. Zo zit het eigenlijk in elkaar. Nou, dat mag iedereen hier ook voor zichzelf weten. En waar het dan om gaat is, en dat zegt de Heer Jezus op een bepaald moment ook tegen de discipelen, hè, als hij het heeft over de vrucht van de wijnstok, over de wijnstok hè, en de ranken, dan zegt hij, blijf in mij gelijk, ik in jou. Hij is degene die de discipelen geroepen heeft. En hij zegt tegen hen, blijf in mij. Dat is eigenlijk het enige wat ze hoeven te doen. Dat is het enige wat u, want jij en ik hoeven te doen. We hoeven geen groot geloof te hebben. Want wat is een groot geloof? Hij zei tegen de discipelen, ik was kleingelovig. En de mensen die zo'n geweldig geloof hadden, die farizeeën, de schriftgeleerden. Dat was een geloof waarbij ze zichzelf rechtvaardigden. Nou, dat is helemaal niet het geloof van Abraham geweest of van Noach of noem het maar op. Geloof is eigenlijk dat je twee lege handen hebt. Dat je gewoon herkent. Hij heeft mij gevonden. En wat ik moet doen is heel dicht bij hem blijven. En waar ik voor op moet passen, dat is. En dan kom ik weer terug op die in het boek Openbaring. Die brief aan Laodicea. Die kennen we wel. Daar is die gemeente en dat waren allemaal christenen. Die hadden allemaal Jezus aangenomen, allemaal bekeerd zal ik maar zeggen. Die konden misschien allemaal vertellen van toen en toen en daardoor en ben ik bekeerd. Van die bekeringsgeschiedenis, ja, ik heb ze ook zat gehoord en ik wil er ook geen negatief woord over zeggen, want dat kan ook heel erg oprecht zijn. Maar hij bekeert mij, hij keert ons om, hij is de eerste en de belangrijkste. Nou, die gemeente daar van Laodicea, die had het niet eens in de gaten. Voor het oog waren het prima christenen die het ook prima voor elkaar hadden. Bijbelstudies, boordevol. Misschien wel elke avond, in plaats van één keer in de maand. En Jezus stond buiten. En ik weet niet hoe dat met u is, maar als ik... Ik heb dat eens meegemaakt. Ja, laat ik één voorbeeld... Eén voorbeeld. Ik van mensen. Ja, die hadden altijd wat te zeuren. Ja, die mensen tegenwoordig allemaal op vakantie. En die rijden allemaal auto's. Die gewone mensen. Dat waren boeren. En die mensen die hadden ontzettend veel geld. Alleen, ik moet zo zeggen. Het geld had hen. Want ze vielen dood over een dubbeltje. Echt. Maar goed. Die mensen. Daar kom ik aan de deur. En dan liep ik zeg maar zo langs het voorraam. Ik belde altijd netjes aan. En ik zie ze wegduiken. Nou, maar de deur werd niet open gedaan. Ik zei, ja, maar ze zijn thuis. Nee, de deur ging niet open. Dus, nou, wat doe ik dan? Denk ik, oké, joh, als ik niet wel kom binnen ga ik toch. Volg het adres. Nou, was het zo dat later komt de ouderling, die kwam daar op bezoek. En die zei tegen mij, joh, nou... Je bent al een hele tijd niet bij die mensen geweest, hè? Ik zei, nee joh. Ik zei, ik zal jou eens wat anders vertellen, zus en zo. Ik zei, maar daar hebben ze over te klagen dan, dat ik niet kom. Ik zei, ik ga daar naartoe. Dus ik tegelijk diezelfde week daar naartoe. Dus ik vertelde dat. Ik zeg, ja, u zegt dan dat ik hier niet al heel lang geleden geweest ben. Ik zeg, dat is helemaal niet waar, want ik kom hier geregeld. Ik zeg, pas nog. Ik zeg, maar jullie kropen weg. Nou, ze krijgen alle twee zo'n boei. Ik zeg, maar dat geeft niet. Ik zeg, want u kan toch ook zeggen, als het niet uitkomt, komt het niet uit. Maar goed, ik was er weggegaan. Ik zou zeggen, dat is onze menselijke natuurlijke reactie. Maar de Heer Jezus, wat staat er? Hij staat aan de deur en hij klopt. Om toch nog weer binnengelaten te worden. Hij geeft het dus niet snel op. Hij blijft staan, hij heeft geduld. Dat is kenmerkend voor God. En dat is wat dus hier bij Zacchaeus in alle eenvoud, en zonder opsmuk naar voren komt. Hoe God, hoe Jezus genadig is. Hoe Zacchaeus krijgt niet wat hij verdiend heeft. Genade. Hoe hij krijgt wat hij niet zelf verdiend heeft, namelijk barmhartigheid. Langmoedigheid, vriendschap. Alles wordt hem aangeboden en hij krijgt een nieuwe toekomst in Jezus. En dat is het ongelooflijke dat diezelfde Jezus die daar bij Zacchaeus binnenkomt. Ik zie het daar ook staan, hè. Waar twee of meer vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik, daar kom ik in het midden. Hij is er. Hij komt. Hij staat aan de deur. Misschien wel aan de deur van ons levenshuis, dat we hem ja, toch langzamerhand weggewerkt hebben of niet meer zo vol van hem zijn. Dan is misschien deze geschiedenis opnieuw een reden om te zeggen, Heer Jezus, komt u alsjeblieft binnen. Misschien moet u weer opnieuw binnenkomen in mijn leven, dat ik weer vol vreugde word, vol van de geest, vol blijdschap. Dat de eerste liefde die ze in Efeze kwijtgemaakt waren, dat die weer terugkomt. En ik hoop van harte dat deze geschiedenis van die ontmoeting tussen Jezus en Zacchaeus, dat die zo fascineert dat je heel dicht bij Jezus wilt zijn en blijven. En dan heb je aan hem de allerbeste die er is, want hij wil dat van zijn kant nog veel meer dan wij. Althans, dat weet ik zeker dan ik. En wij weten dat uiteindelijk het bloed, dat had hij toen nog niet gestort bij Zacchaeus. Maar dat bloed heeft hij ook voor Zacchaeus gestort naderhand. En heeft het ook voor ons laten vergoten aan het kruis. Amen.